Goedemorgen. De zon schijnt inderdaad. Heerlijk, zo'n voorjaarsmorgen. Tochtje naar Drenthe. Gods woord. Eindeloos en gedetailleerd. En altijd genieten. En altijd weer wat nieuws. En altijd weer wat ontdekken. Ik blijf ervan genieten. Ik kan het soms niet stoppen ook. Soms moet dat wel eens even. Ik wil graag beginnen deze morgen met het toch wel een beetje een bijzonder onderwerp. Van hoe gaan wij als gelovigen fysiek met elkaar om? Ook daar spreekt Gods woord over. En dan wil ik graag beginnen met Galaten 2, een vers te lezen. Galaten 2, vers 9. Er was een vergadering geweest van Paulus met een paar andere mannenbroeders. Ze kenden hun verantwoordelijkheid en er waren afspraken gemaakt. En dan staat er in vers 9. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Enzovoort, enzovoort. Het gaat mij vooral om het feit dat ze dus een werkbespreking hebben gehad. Er zijn afspraken gemaakt, ze zijn het eens geworden. En dat besluiten ze, dat bekrachtigen ze door elkaar een rechterhand van gemeenschap te geven. En ja, die hand, elkaar een hand geven, dat kennen we wel. Ik heb ook wel, toen ik vanmorgen hier binnen stapte, een paar handen geschud. En dat is ook wel een gewoonte die een klein beetje algemeen intreden heeft gedaan in de wereld, al sinds mensenheugen is, voor zover ik weet. En op zichzelf is dat natuurlijk wel een mooi gebaar. Je raakt elkaar even aan, je geeft elkaar de vijf, want vijf, het is getal van genade, je geeft elkaar genade. Zo wordt het ook wel eens een keer uitgedrukt. Hè? Als je elkaar een hand wilt geven van geef me de vijf, geef me genade, mooi beeld. Maar het gaat hier nog wat verder, want hier gaat het over de rechterhand. En de rechterhand, dat is natuurlijk wel een speciale hand. In Gods woord komt het woordje rechterhand en rechts nogal vaak voor. Heel wat keertjes. Ik heb er wel eens een lijstje van gemaakt en dat verbaast me dan altijd. En denk ik, wat vet is dat? En wij weten dat wel, want als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij dat hij dus plaats heeft genomen aan de rechterhand van God. Dat is de rechterhand van God. Nou is het natuurlijk niet zo dat daar in de hemel een grote witte troon is met dan nog een klein troontje aan de rechterkant. Zo werkt dat niet. De Heer God is één. Ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus. Maar de rechterhand en de rechterkant is natuurlijk wel de meest uitgelezen positie, een voorkeurspositie. Je geeft elkaar ook geen linkerhand. En als er gesproken wordt in de Bijbel over de linkerhand van God, dan gaat het meestal over oordeel. Want in die zin heeft de Heere God wel degelijk een linkerhand. En wij worden ook gezocht de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. En dat is dus een voorkeurspositie. En ook in Jesaja 41, bladert u maar even naar Jesaja 41. Wat een prachtige mooie tekst staat, die ik gauw nog wel eens even op een kaartje schrijf. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Ja, de rechterhand van God werkt gerechtigheid. En het rechter zijn, iets in het recht zien, dat is heel bijzonder in Gods woord. En in Psalm 80 staat ook, de God van de legermachten keert toch terug neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok Israël, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die voor uzelf sterk gemaakt hebt. De rechterhand van God, die werkt gerechtigheid, die doet grote dingen, die geeft genade. En als wij elkaar een hand geven, dan gaat dat daar ook over. Het gaat over gemeenschap. En die rechterhand van gemeenschap die Paulus de rest geeft, ja, dat is gemeenschap. Dan heb je iets prachtigs gemeenschappelijk. Iets waar je samen van geniet. Iets waar je blij mee bent. En daar ook de basis is, in dit geval van die vergadering, de basis is van hun werkzaamheden, hun verantwoordelijkheden. Ze geven elkaar de rechterhand van gemeenschap. En als het over rechts gaat, daar komt nogal veel voor in de Bijbel. Veel meer als ik gedacht had. Bijvoorbeeld die tekst van als uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Ja, dat is een pittige tekst. Maar er staat wel uw rechteroog. He, er staat niet het linkeroog, er staat het rechteroog. En als Malchus in de hoofd van Gethsemane het oor wordt afgehakt door een impulsieve Petrus, dan is dat wel het rechteroor. En zo gaat dat steeds. Als je dat onderzoekt, dan is dat steeds het meest uitgelezen ding wat afgesneden wordt. En het oog, het rechteroog, het meest uitgelezen oog, waar je dus een andere prioriteit aan geeft als de Heere God bedoelt. En zo ook bijvoorbeeld in Exodus 29, ik lees het even voor, dan gaat het over het slachten van een ram. U moet de ram slachten, wat van zijn bloed nemen en dat strijken op de rechteroorlel van Aaron en op de rechteroorlel van zijn zonen, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet. Dat is wel apart natuurlijk, hè? Het gaat over het verzoeningsbloed natuurlijk en het wijst uiteraard naar Christus. En het feit dat dan de duim en het oorlel en de dikke teen van de rechtervoet een druppeltje bloed krijgt, dat heeft alles te maken met de uitverkoren positie daarvan. Met het luisteren, het oorlel, goed horen wat de Heere God zegt. Het geloof is uit het gehoor, hè, weten we, Romeinen. En dan de rechterduim, datgene wat je doet dat in verband met het verzoeningsbloed van Christus. Je bent tenslotte gered door hem. En de dikke teen van de rechtervoet, die krijgt ook bloed. En dat heeft natuurlijk alles te maken met welke weg ga je. En in die zin zijn al die dingen, de duim en de rechteroorlel en de voet, zijn dan dus geheiligd. Het luisteren, het doen en het gaan. De rechter. En dan, dat is de moeite waard om ons te onderzoeken. Het heeft niks te maken met onze links- of rechtshandigheid. Ik heb begrepen dat er op dit moment wordt gedacht dat het percentage linkshandigen in de wereld iets van 15% is. Ik had gedacht dat het minder zou zijn, maar het is dus zo. En in de Bijbel wordt op een gegeven moment gesproken in Richteren 20. Dan zijn er 26.000 strijders en daarvan zijn 700 linkshandig, staat erbij. En dat is maar 2,7%. Dus dat lag toen wat lager. En als we het hebben over de fysieke contacten onderling, hoe we dat doen als gelovigen, dan wordt er ook gesproken, bijvoorbeeld Romeinen 6, Romeinen 16, het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief, wel de moeite waard om eens te lezen hoe zo'n brief dan beëindigd wordt. Romeinen 16. Brief die Paulus schrijft aan de Joodse mensen in Rome. En dan staat er in hoofdstuk 16, vers 16. De groeten, groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. Groet elkaar met een heilige kus. En dat komt natuurlijk ook voor in 1 Korinthe 16, vers 20. En 2 Korinthe 13, vers 12. En in Thessalonicenzen. En in 1 Petrus 5, dan gaat het nog eventjes een stapje verder. Dan staat er niet gewoon een heilige kus. Want dan staat er in 1 Petrus 5, vers 14. Vers 14. Groet elkaar met een kus van de liefde. Een kus van de liefde. Het gaat over broeders en zusters die elkaar dus een kus van de liefde geven. En een kus, hè. We zijn het wel gewend zo'n klein beetje. En ieder mens weet wat een kus is. En dat begint op jonge leeftijd al gauw. Als de kleine baby geboren is, dan wordt hij al overladen met allerlei kussen. En dan vraag je je af, waar komt die gewoonte eigenlijk vandaan? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wat is dat eigenlijk? En dat is wel lastig. Ik heb er eigenlijk weinig van gevonden. En ik lees nog wel eens een boek. En een van die komische boeken van Olaf J. de Landel, daar schrijft hij op een gegeven moment wel een klein beetje komisch hoe het definitie van een kus is. De omstandigheden waren een beetje zo van, hij had een vriendinnetje voor een weekend ingehuurd om zijn verloofde te spelen bij zijn ouders. Want zijn ouders wilden hem uithuwelijk aan een rijke dame en daar had hij geen zin in. En dan rijdt hij onderweg met zijn vriendinnetje naast zich en bespreken ze hoe dat weekend zal gaan. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, we zullen elkaar ook moeten kussen. En daar schrikt ze van. Ze denkt, oeh, wat krijgen we nou? En hij merkt dat en hij stopt de auto even aan de kant van de weg. En hij zegt, ik zal je vertellen wat het is. Hij zegt, je drukt je lippen zachtjes op de wang van je medemens. En je zuigt een beetje vacuüm met je tong. En dan trek je dat losjes terug met een lichte plop. En dat is een kus. Ik vond het wel mooi beschreven. Ja. Nou ja, zij was er wel een beetje gerustgesteld en het ging allemaal goed. Maar ik vond het wel heel mooi beschreven. Want je vindt daar verder niks over. Wat is de oorsprong? Ook niet in het etymologisch woordenboek. Waar komt het woordje kus vandaan of zo? Ik denk dat het iets... Er zal ongetwijfeld een Freudiaanse verklaring voor zijn. Maar ja, dat, zover ga ik nog niet. Ik ga het ook niet hebben over zoenen en over een klapzoen. Het gaat gewoon over de herderlijke kus. De kus van gemeenschap. Mekaar om de hals vallen. Zoals de verloren zoon op een gegeven moment terugkomt van zijn reis. En zijn vader valt hem om de hals en geeft hem een hartstochtelijke kus. Kijk, dat is de kus waar ik het over heb. Dat is de kus van liefde, van vader naar zoon. En ja, dan blijkt dus, als je dat gaat onderzoeken in de Bijbel, dat daar in het Grieks ook nog zelfs twee verschillende woorden voor zijn. We kennen natuurlijk die ene wel, filio, Philemon, meneer Philemon uit Colosse. Dat betekent, zijn naam betekent, hij hield wel van kussen. Hij hield er wel van. Mooie naam, Philemon. En het woord wordt normaal vertaald ook wel met liefhebben of bevriend zijn. Filio, bevriend zijn. Of ons woordje philanthropie is ervan afgeleid. Maar er is ook nog een overtreffende trap, een meer een hartstochtelijke kus. Dat is kataphilio. Daar staat de kata voor. En dat is wel heel bijzonder dat daar twee variaties voor zijn. Want als Petrus of als Judas op een gegeven moment met de fariseeën afspreekt dat hij Jezus zal gaan verraden met een kus, dan gebruikt hij tijdens die afspraak het normale woordje voor kus, filio. Maar als hij in de hof is en hij inderdaad daadwerkelijk zijn verraderskus aan Jezus geeft, dan staat er kataphilio. Hij gaf hem dus een hartstochtelijke kus. En dat was dus een hartstochtelijke verraderskus. Zo ging dat. Twee verschillende woorden. In de vertalingen vind je dat niet terug. En in Lucas 7, ook een bijzonder verhaal, waar de Heer Jezus is uitgenodigd bij een fariseer, nota bene. Ja. En ze liggen aan tafel, ze zijn net met de maaltijd begonnen. Dan dringt een vrouw binnen. Lucas 7, vers 45. Dat is een aparte geschiedenis. Even kijken. Klopt dat wel? Oh ja. Ik lees eventjes vers 44. Daar spreekt hij dus tegen die fariseer. Kijk, hij is dus uitgenodigd, de Heer Jezus. En ze liggen aan tafel te eten. En die mevrouw, die bekend stond als een slechte vrouw, als een hoer, die dringt ongevraagd binnen. En die drinkt zich op aan de maaltijd en die kust de voeten van Jezus en maakt zijn voeten nat met tranen. En dan zegt de Heer Jezus, naar aanleiding van die gebeurtenis in vers 44, en hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, daar staat het woordje filio, normale kus. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. En daar staat kataphilio. En deze mevrouw die was dus behoorlijk ten einde raad. Want als je zoiets doet, notabene in gaat breken, ongevraagd binnenkomen in het huis van een fariseer notabene. En bekendstaande als een hoer. En je gaat dan naar Jezus toe en je gedraagt je op deze manier, dan is de nood wel hoog. En voor haar is er natuurlijk ook genade. En ondertussen zijn we natuurlijk ook wel het woordje om de hals vallen tegengekomen. Hè? Markus 9, Matthäus, Marcus, Lucas, Markus 9, waar de verloren zoon terugkomt. En dat is ook wel een hele ontroerende geschiedenis met toch wel een heel aantal lagen. Vers 36... Oh nee, dat gaat over de Heer Jezus. En hij nam een kind, zette dat in het midden en omarmde het. En zei tegen hen, de mensen om hem heen, wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Dat is dus, hij, hij pakt gewoon een kind om te laten zien van kijk, hier is een onschuldig kind. En hij plaatste dat in het midden en hij omarmde het. En in Lucas 15 staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Van de zoon die dan ja, met zijn kop tegen de muur gelopen is. Meende het helemaal gevonden te hebben, maar het liep helemaal anders. En dan staat daar dus in vers 20... En hij stond op, de vader, en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Enzovoort. Ja, kuste hem. Knuffelen noemen we dat tegenwoordig. En ja, dat is ook weer zo'n gewoonte die min of meer de laatste jaren meer en meer in zwang is geworden. 20, 30 jaar geleden, onze voorouders, de generatie voor ons, deed dat niet zo. En tegenwoordig is één kus of drie kussen. Dat begint alweer een beetje af te bouwen, want de hoogste piek hebben we gehad. En ja, dat zijn wel van die dingen waar ik denk, ja, hoe komt dat nou? Waar komt dat vandaan? Waarom doen we dat? Bij wie doe je dat wel en bij wie doe je dat niet? En je moet natuurlijk ook weer geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. Daar hangt weer een labeltje aan tegenwoordig. Hoe ver kun je gaan daarin? Maar het om de hals vallen en het knuffelen is natuurlijk wel iets, is niet zomaar wat. Het is niet zomaar iets wat alleen maar een gewoonte is. Want op het moment dat we dus echt iemand knuffelen uit liefde, dan doe je dat ook met je verstand. Dan doe je dat ook bewust. En daar is ook een bepaalde techniek voor. Dat moet je linksom doen. Bij de mensen zit het hart links. En als ik mijn vrouw dus knuffel, dan heeft zij haar hoofd hier en ik haar hoofd daar. En op die manier komen onze harten dan het dichtst bij elkaar. Zo moet dat. Ik had dat nog wel even voor willen doen, maar zij vindt dat niet. Zij vond dat niet zo. Dat is ook goed. Maar ook dus als wij elkaar knuffelen, even het hoofd erbij houden. Je moet dat eigenlijk linksom doen, maar het is een hartenzaak. Het gaat om het hart. Ja, en dat komt dan het dichtst bij. En daar is natuurlijk wel onderzoek naar gedaan natuurlijk ook. Want wij doen tegenwoordig overal onderzoek naar. En het blijkt ook bij een echte liefdevolle, wezenlijk liefdevolle knuffel, wordt er ook in de hersenen een stofje vrijgemaakt. En dat stofje, dat oxytocine heet dat. En dat wordt inderdaad vrijgemaakt in de hersenen. Dat is een soort hormoon. En dan ga je heel gelukkig doorvoelen. Dat noemen ze ook wel het gelukshormoon, omdat het een beetje een moeilijk woord is. En dat is heel wezenlijk zo. Dat is niet maar iets zo dat ik nou bedenk of zo. Nee, ik ga dat even op internet, ga ik even googlen. Ga ik kijken bij knuffelen en omhelzen. En dan kom ik daarop. En dan staat daar een heleboel over vermeld. Het is een oppepper, het vermindert de neerslachtigheid. En je wordt er blij van. En het werkt ook op het moment dat bijvoorbeeld een moeder haar baby wil gaan voeden, de borst wil geven. Dan moet dat natuurlijk, die voeding, dat moet op gang komen. En dat komt inderdaad op gang. En dat gaat door hetzelfde stofje. Die moeder die knuffelt die baby lekker tegen zich aan. Ze ruiken elkaar en ze wennen aan elkaar. En dan dat stofje oxytocine komt in de hersenen vrij. En dan gaat er in de boezem de melkproductie op gang komen. En dan gaat dat functioneren. Zo heeft de Heere God dat geschapen. Ik bedoel, je hebt de neiging om er een beetje lacherig over te doen als het gaat over knuffelen en elkaar een hand geven. Maar dat is werkelijk zoals de Heere God dat geschapen heeft. En dat vind ik heel mooi. Dan denk ik, wat is dat mooi dat het inderdaad zo is. En als je elkaar gewoon even zo ontmoet met een vluchtige wang aan wang tegen elkaar, dan werkt dat niet zo geweldig goed. Maar ja, ik ken toch ook wel een paar mensen waar ik wel eens een echte ontzettende king-size knuffel van krijg. En daar word ik inderdaad wel een beetje blij van, ja. Dan denk ik van, wat mooi is dat, dat zomaar kan, zoiets simpels. Dus rechtsom of linksom knuffelen en dan gaat dat inderdaad gaat dat functioneren. En dat is wel een klein beetje algemeen ingeburgerd ook. Hè? Ja, mensen komen elkaar tegen, geven elkaar een hand. Afhankelijk van hoe de genegenheid is, een omhelzing of een knuffel of iets van die aard. En als ik over deze dingen nadenk, en dat doe ik dan, dan moet daar automatisch toch wel het onderwerp gastvrijheid bijkomen. Hoe gaan gelovigen met elkaar om? Ze geven elkaar een hand, ze omhelzen elkaar. En hoe gaan ze verder met elkaar om? Romeinen 12 schrijft daar iets over. Hoe gaan gelovigen met elkaar om? Romeinen 12, vers 9. Onderlinge liefde hebben de vertalers daarboven gezet. Pagina 1773. En daar staat dan, laat de liefde ongeveinsd zijn, dus echt, oprecht en puur. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eer betoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen en leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Leg u toe op de gastvrijheid. Dus niet als het zo eens een keer te pas komt. Nee, leg u daarop toe. Wees daar actief in. En ja, die mogelijkheid is er natuurlijk op dit moment veel meer als jaren geleden. Vlak na de oorlog was de gemiddelde aantal vierkante meters per inwoner van Nederland ongeveer 5 tot 7 vierkante meter. Dus gemiddeld over heel Nederland gezien was de gemiddelde woonruimte per Nederlander, inclusief iedereen, gemiddeld 5 tot 7 vierkante meter. Tegenwoordig is dat het tienvoudige. Dus we hebben op dit moment veel meer mogelijkheden tot gastvrijheid. Vroeger kon dat niet. Wij hadden bij ons thuis 3 slaapkamers en er waren 3 kinderen. En dan werd het al lastig. Dan moest er al een zolder op omgebouwd worden. En dat was lastig, want daar lag geen echte vloer op. Dus ja. Maar tegenwoordig zijn daar mogelijkheden genoeg. En leg u toe op de gastvrijheid. In hoofdstuk 16 van ditzelfde boek, de Romeinenbrief, hoofdstuk 16. Dan gaat het alweer verder over die gastvrijheid. Daar staat er in vers 23, gaat het over Gaius, broeder Gaius. Hij was dus de gastheer van mij, van Paulus en van de hele gemeente. Dus kennelijk was er een plaatselijke gemeente, een plaatselijke groep van gelovigen, samen in het huis van broeder Gaius. Hij was dus gastvrij, hij stelde zijn huis daarvoor open. En dat is een goede zaak om dat te doen. En ook Filemon, het kleine boekje vlak voor de Hebreeën, daar wordt gesproken over dat bij Filemon in huis in Colosse een plaatselijke gemeente samenkomt. Vers 2, ik lees eventjes vanaf vers 1. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder. En aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Dus ja. En ja, we hebben al sinds mensenheugenis bij ons thuis op maandagavond de Bijbelkring. En ja, het is natuurlijk wel eventjes moeite altijd. Even de stoelen, even wachten wie er allemaal komen. En dan een heleboel potten koffie klaarzetten, de thermoskannen. En de stoelen op een andere manier zetten. En de verlichting aanpassen en niet te heet stoken. Want als er veel mensen komen, dan wordt het vanzelf wel lekker warm. Het zijn allemaal van die dingen die je moet doen. En na afloop even de boel weer terugbouwen. Maar de blijdschap die het geeft is geweldig. Het samen in je eigen huis, samen zijn met een groep gelovigen en samen met het woord bezig zijn, dat geeft iets intiems. Dat geeft toch een andere band als zoals de verhoudingen nu zijn. Een spreekgestoelte met de microfoon. Dat is toch zo. En ja, dat werkt erg goed. En soms dan moet je heel klein beginnen. Jaren geleden toen werd ik uitgenodigd in Ede bij een broeder en zuster. Want ja, die hadden een paar dochters en die gingen naar een of andere samenkomst. En die hoorden daar van die rare dingen. En ze wilden nou wel eens weten hoe dat nou eigenlijk zat. En zou jij daar niet eens een avondje aan kunnen besteden? Nou, dat wil ik wel doen. Waar gaat het over? Nou, daar en daarover. Oké. Gaan we doen. En ja, die dochters die waren zoekende, 16, 17, 18. En die waren naar een samenkomst geweest. En de centrale boodschap was, bekeert u en laat u dopen. En de boodschap de volgende week was, bekeert u en laat u dopen. En toen dachten die meiden, ja, dat moet dus. Ik moet me dus bekeren en dan moet ik me laten dopen. En dat hadden ze gedaan, in gehoorzaamheid daaraan. En toen hadden ze dat gedaan en toen waren ze helemaal blij. Geweldig doopfeest, allemaal mensen erbij. En een week later gingen ze weer naar de samenkomst en de boodschap was, bekeert u en laat u dopen. En dat bleef zo. En toen dachten ze van, hey, misschien is er nog meer in Gods woord. En toen werd ik uitgenodigd om daar eens een keer over, om dat te belichten. Ja, en dat is nou een jaar of 6, 7, 8 geleden, denk ik. En we hebben ook daar, iedere dinsdagavond, om de 14 dagen, hebben we Bijbelkring nog steeds. En er komen allerlei mensen bij. Vogels van allerlei plumage, en dat is heel verblijdend. gewoon ook heel pluriform. Mensen van Indonesische afkomst en mensen uit de reformatorische hoek, Dordrecht en zo. En uit Barneveld, ze komen overal vandaan. En dat is verblijdend om gewoon simpelweg in een kleine kring rond de tafel te zitten met een kop koffie of een kop thee voor je en dan het hebben over Gods woord. En dan houden we hem meestal op of zo rond een uur of 9:30. En dan, dan gebeurt het wel dat de echte gesprekken loskomen en dat de laatste pas om 1 uur weggaan. Dat gebeurt. En dat is wel heel mooi, want mensen hebben daar toch kennelijk behoefte aan. En het is natuurlijk zo dat de gastvrijheid in de Bijbel ook veelvuldig voorkomt. En je leest er makkelijk overheen. Want er wordt veel gesproken in 1 Petrus 4 vers 9. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. In Titus 1 vers 8. Een oudste moet gastvrij zijn. En naast de andere eigenschappen enzovoort. En Paulus, die onderweg is naar Rome, die komt op een gegeven moment door schipbreuk en allerlei gedoe, komt hij op het eiland Patmos. En daar geniet hij 3 dagen en 3 nachten gastvrijheid bij een onbekende. En dat kreeg hij dan toch zomaar. Hij vond gastvrijheid op Patmos. En Handelingen 28 vers 15. Hij was er blij mee dat de broeders hem tegemoet kwamen en samen trokken ze op naar Rome. En ook in Handelingen of in Matthäus 8, dan spreekt de Heer Jezus over gastvrijheid en over een huis vinden. Dan zegt hij, de vossen hebben holen. Matthäus 8, we gaan er wel even heen. Want ook de Heer Jezus heeft natuurlijk in zijn 3-jarige omwandeling op de aarde erg veel bij mensen thuis geweest. En je leest eigenlijk bijna nooit dat hij in zijn eigen huis is. Matthäus 8 vers 20, daar staat en Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En het blijkt ook inderdaad zo, want als je die gaat kijken waar hij allemaal geweest is. Hij is in het huis van Petrus in Matthäus 8 vers 14. Hij is in het huis van Matthäus in Matthäus 9 vers 10. Hij is, Martha ontvangt hem in het huis. En bij Simon de Melaatse, Matthäus 26. En na de opstanding dan eten ze ergens anders samen. En hij is in het huis van die fariseeën, wat ik net al genoemd heb. Toen die vrouw binnenkwam, daar ging die ook maar eten. En hij zegt dan toch in Matthäus 6, of 8, wat we net lazen, dat de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen, en dat is degene die op de aarde rondwandelt. Hè? Dan gaat het niet over de Zoon die in de hemel is. Nee, de Zoon des mensen die op de aarde op dat moment rondwandelt, heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. En in Zacchaeus, in Lucas 19 ook, hè, dan loopt de Heer Jezus daar en dan Zacchaeus, dat is een klein mannetje, en die wil ook wel eens even kijken wie dat nou is. En die rent vooruit, die klimt in de wilde vijgenboom en die denkt van, dan kan ik mooi even van boven kijken wie dat nou is, die vent waar het over gaat. En dan de Heer Jezus, die kent dat, die weet dat en die ziet hem en die zegt, kom maar naar beneden, heden moet ik in uw huis zijn. Ook dus gastvrijheid genoten bij Zacchaeus. En ja, dat is ook wat Paulus natuurlijk in zijn lange loopbaan als evangelist, leraar, overal naartoe gegaan is. En al die plaatsen bezocht heeft, al die lange reizen overal naartoe, dwars door Turkije, Griekenland, verhalen gaan zelfs dat hij in Spanje geweest is. En overal heeft hij gebruik moeten maken van gastvrijheid. En de laatste 2 jaar natuurlijk de eigen gehuurde woning in Rome, waar een soldaat voor de deur lag. Iedere soldaat die had 12 uur dienst. En iedere dag moesten er dus 2 verschillende soldaten moesten daarop hem passen. En het mocht nooit 2 keer dezelfde soldaat zijn. En als hij dus 2 jaar daar gevangen zit, dan is dat dus 2 keer 365 keer 2 verschillende soldaten. Het zijn dus bij Paulus daar geweest en hebben waarschijnlijk allemaal wel een klein beetje gehoord van de boodschap van de Heer Jezus Christus. Dat is een bijzonder aspect van de gevangenschap. En toen dacht ik, toen ik deze dingen zo over mee bezig was, en dan zit je dat even op een rijtje, zodat het wat overzichtelijk is, toen dacht ik, het is toch wel merkwaardig dat nou net deze aspecten elkaar een hand geven, elkaar een kus geven, elkaar omhelzen en gastvrijheid, dat deze 4 aspecten nou net de laatste jaren zo onder druk hebben gestaan. Ja, bijna in de ban gedaan zijn en verboden zijn. Dat is toch wel apart. Deze 4 aspecten die wij toch eigenlijk zonder het te weten koesteren onder elkaar. Gastvrijheid, elkaar een hand geven, elkaar genade geven, elkaar omhelzen en een kus geven. Het werd ons sterk afgeraden. En je kon een boete krijgen als je je er niet aan hield. Merkwaardig. Maar het allerbelangrijkste, het geloof in ons hart. Dat kan niemand ons afpakken. Daar kun je geen restricties aan verbinden. Dat blijft, dat is een ding wat zeker is. En zo zit dat ook. Zo heeft de Heere God dat geschapen. Daar gaat het om. Wat geloof je in je hart? Kijk, die buitenkant van mij, dat ziet er niet zo fraai uit. En wat ik allemaal uitspook, ook niet. Ik ben maar gewoon mens. En daarom ben ik zo ontzettend blij dat de Heere God zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. He? Geen restricties, geen alleen maar lieve kinderen. Nee, laat de kinderen, en daar hoor ik ook bij, tot mij komen en verhinder ze niet. En zo gaat dat steeds in Gods woord. En dat verbaast mij ook steeds maar weer in die laatste 7 brieven van Paulus. Daar staat zoveel, ongelooflijk veel praktische tips in hoe wij als gelovigen ons zouden kunnen gedragen zo onderling in het lichaam van Christus. Hoe gedraag je je dan? En er staat een heleboel praktische tips in. En er staat nooit bij, en als het nou niet lukt, dan komt er een of andere straf. Nee. Dat was wel zo in het Oude Testament. Er wordt gesproken over, ik zal de vroege regen geven en de late regen. Ik zal zorgen dat er geen misdracht is bij het vee. Ik zal zorgen dat er geen misdracht is bij de mensen. Ik zal geen ziekte op u leggen. Dat is allemaal prachtig en iedereen wil dan wel geestelijk Israël zijn. Maar daar staat er, maar als jullie niet doen zoals mij voor ogen staat, zegt de Heere God, dan zal ik ziektes op jullie leggen waarvan je niet genezen kunt worden, zegt de Heere God. Nou, als dat zo is, dan wil ik helemaal niet geestelijk Israël zijn. Daar heb ik helemaal niet sowieso al geen behoefte aan, maar dan al helemaal niet meer. En zo zijn we dus ook op dit moment samen bezig in het boek Ezechiël, waar ongelooflijk veel straffen en toestanden in staan. Als je dat allemaal leest, wat de Heere God in de nabije toekomst nog allemaal gaat ondernemen om de zaken recht te zetten hier op de aarde. Ja, dat is ongelooflijk groots. En daar ben ik zo blij dat wij dan, zoals vanmorgen in de inleiding ook al gezegd is, dat wij hemelburgers zijn met een hemelse toekomst. Dat we een hemels perspectief hebben, niet van deze aarde. En dat je ook een klein beetje vanaf een afstand naar deze aarde mag kijken en alles wat er allemaal gaande is. En het is inderdaad een behoorlijke puinhoop op dit moment hier beneden. En ook door de snelle berichtgeving wereldwijd, weet je natuurlijk ook zodra er ergens iets gebeurt, weten wij onmiddellijk wat er allemaal misgaat en je wordt er niet vrolijk van. Maar toch mogen wij als gelovigen van een afstand daar naar kijken. Maar dat is onze wereld niet. Wij zijn hier tijdelijk gedetacheerd en we hebben elkaar gelukkig. Kunnen we elkaar vasthouden, ons aan elkaar optrekken. Onverbrekelijk aan elkaar verbonden, ondanks de afstand soms. Omdat de Heere God ons heeft gekocht en betaald. En gelijk heeft hij ons verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Garantiebewijs, hè. Hij is ook met zijn geest in ons een groot werk begonnen. Filippenzen 2, geloof ik, ja. En hij werkt daarmee het willen en het werken in ons. Ik vind dat zo'n geweldige geruststelling, dat de Heere God dat doet. Begin de dag dan maar gewoon met de Heere God. Pak mijn hand maar en laat maar zien wat ik moet doen. Hoe het komt, dan komt het, maar doe maar. Als ik het zelf moet doen, dan ben ik de hele dag druk en dan schiet u erbij in. Want zo gaat het normaal, het leven is druk. Moeten er tegenwoordig veel meer beslissingen en besluiten genomen worden als 30 jaar geleden. He, toen had je 1 PTT en dat was het dan. En nu heb je 84 providers en ze liegen allemaal dat het barst. Dus wat moet je doen? Je moet weer een besluit nemen. Allemaal lastig. De samenleving wordt steeds complexer en lastiger, vind ik zelf. Is mijn eigen ervaring. We handhaven ons nog, maar het wordt lastiger. Als je geen pc hebt en dan kun je al bijna niet meer je functioneren staande houden in deze samenleving. Er zijn in Apeldoorn, in het winkelcentrum vlak bij ons, een heel aantal winkels, daar mag je al niet meer met contant geld betalen. Ik was laatst ergens en toen ging ik contant betalen. Oh, zegt ze, u pint niet? Ik zeg, natuurlijk niet. Het is echt geld. Kijk, straks dan staat er alleen maar een machientje en dan praat je helemaal met niemand meer. Dan ga je langs het machientje en die logt alles in en die controleert jou. En Big Brother is watching you. Ik word daar niet vrolijk van. Maar, wij zijn hemelburgers. Wij hebben een hemelsperspectief. De Heere God heeft ons van voor de grondlegging de wereld al uitverkoren. Dat vind ik ook zo'n mooie gedachte. Zo'n heerlijke geruststelling dat er helemaal van mij geen niks bij komt. Ik kan daar niks aan toevoegen, ik kan daar niks van afdoen, ik kan er alleen van genieten. En dat mag ik ook. En de Heere God zegt ook nergens, dus in het vervolg moet, nee. Al die prachtige leefregels die we in de laatste 7 brieven lezen, hoe we met elkaar om mogen gaan, daar staat nooit een restrictie bij. Daar staat nooit een straf bij. En als je dat niet lukt, dan, nee, daar staat er niet bij. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is iets om blij om te zijn. Hè? 1 Timotheus 3, wil ik nog even met u heen, 1 Timotheus 3. Waar Paulus ook zo glashelder even uiteenzet. Vers 15, hoe dat met de gelovigen zit. En dit is natuurlijk een persoonlijke brief van Paulus aan Timotheus, van de ene evangelist aan de andere. En dan lees ik in vers 14, Paulus is op dat moment dus inderdaad gevangen. Dat lees je eigenlijk niet goed door in zijn brieven, dat straalt niet goed door. Hij is niet depri daardoor, hij blijft een positieve vent. En dan staat er in vers 14, hoofdstuk 3, vers 14. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Daar hebben wij mee te maken. Daar zitten wij in, middenin. 100%. Dat is onze waarheid. Weet u zich hoe u zich moet gedragen in het huis van God. En dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Nou, waarheid komt er tegenwoordig eens om. Waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. Godsvrucht, hè? Waar we vanmorgen ook al even over hadden. Het op de juiste manier God vereren. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Daar hebben wij mee te maken. Dat is onze realiteit. En ik moet u zeggen, ik ben daar blij om. Maar als ik zo links en rechts om me heen kijk en ik merk dat dat hele coronagedoe van de afgelopen 2 jaren in de maatschappij diepe, diepe sporen heeft achtergelaten. Dan kun je niet rechtzetten. Dat gaat ook niet weg ebben, denk ik zomaar. Ik denk dat dat allemaal een beetje blijft. Er zijn nog steeds mensen die 4 meter afstand nemen en daar nog een stap achteruit gaan. En dan denk je, ja, hoe zielig kun je zijn. En wij hebben een Heere God, wij hebben een hemels perspectief. Hij zegt nergens tegen ons dat we motten zus en we motten zo. Hij zegt alleen, hij heeft ons lief. De moordenaar aan het kruis, daar hing die dan. Hij was schuldig en hij wist het en hij kon geen excuus bieden. Hij kon zijn leven niet beter. Hij kon alleen maar doodgaan. Was het een gelovige? Ik denk het niet. Nou, hij gelooft in ieder geval dat die man die naast hem hangt, dat iets bijzonders is. Hij gelooft ook dat die man ook doodgaat en dat hij dan in staat is om na het doodgaan nog aan hem te denken. Dat gelooft hij. Ben je dan een gelovige? Ja, denk ik wel. Hij gelooft, meester, wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk gekomen? Hij gelooft zelfs dat die vent naast hem, Jezus van Nazareth, dat hij naar een koninkrijk gaat. Hoe wist hij dat? Hij was een gelovige, hoor. En de Heer Jezus, wat zegt hij? Geen punt. Heden zul je met me in het paradijs zijn. En waar de komma ook staat in dat zinnetje, hij zou bij Jezus zijn. Kijk, dat is mijn Heer. Daar heb ik mee te doen. Geen restricties. Niet van jij. Nee. Heden zul je met me in het paradijs zijn. En dat zegt hij in feite ook tegen ons. Want wij zijn in principe als mens geen haar beter. En gelukkig maar dat de Heere God zo'n brede begrip heeft van liefde en genade. En dat het een gulle God is in alle opzichten. Gul met genade en met liefde en geduld, eindeloos geduld. En daar hebben we mee te doen. En dat geeft het leven, dit leven, perspectief. Ik denk dat we daarvoor de Heere God gaan danken. Lieve Vader, we zijn er blij mee dat we hemelburgers zijn. Dat we mogen leven vanuit een hemels perspectief. En dat u dat alles hebt bedacht en uitgedokterd en volledig uitgevoerd. En dat ook dagelijks onderhoudt. Heer, dank u wel voor zoveel grootsheid. Een grote God bent u. Majestueus. En we zijn niet in staat om dat allemaal te vatten. Maar voor zover we het een klein beetje begrijpen, worden we er wel heel blij van. En we hebben dat ook nodig, Heer, want het leven is complex en er is veel ruis om ons heen. Wordt veel van onze aandacht wordt gevraagd voor onbelangrijke, onbenullige dingen. Maar dank u wel, Heer, dat er ook bij u geen enkele restrictie is met betrekking tot onze activiteit op dat gebied. U hebt ons lief, u hebt ons gekocht en betaald. We zijn hemelburgers geworden en we zien uit naar het samen zijn met u in de toekomst. en willen ons graag aan u toevertrouwen. Ook morgen als het gewone leven weer begint. En u kent onze situatie, onze thuissituatie. U kent onze angsten, u kent ook onze blijdschap, u kent ook ons verdriet. Heer, we willen u maar vragen om ons daarin bij te staan. Om ons moed te geven om door te gaan op de ingeslagen weg. Bedankt u dat we aan uw hand mogen gaan. Bedankt u dat we onze ziel mogen opheffen naar u toe. En wilt u ons de weg maar bekendmaken die wij te gaan hebben. En dan gaat het zeker goed komen. Bedankt u bij voorbaat. Amen. Dan had ik nog een lied meegenomen. Ik dacht dat we dat al eerder een keer gezongen hadden hier. Ik heb het een beetje vertaald vanuit het Engels. Het gaat over de Galaten 2 vers 20. Hè? Ik lees het even voor. En ik heb het de vorige keer dat we het hier gezongen hebben, had ik nog niet het vijfde couplet erbij. Dat heb ik nu wel gedaan. En dat is heel belangrijk. Het gaat zo, het staat hier in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En daar gaat het eigenlijk de eerste vier coupletten over. Maar dat laatste is zo belangrijk. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van Jezus Christus. Kijk, dat is belangrijk. Want ik zet daar voor mezelf altijd het woordje nog ook nog tussen. Hè? En voor zover ik nu nog in het vlees leef. Want wij leven natuurlijk gewoon op deze aarde met een heleboel gedoe. En ook als ons dat dus minder goed gelukt om ons leven met Christus op te heffen, ook dan heeft hij ons lief en mogen we staan op het geloof van de Heer Jezus Christus. Hij was degene die zo ongelooflijk rotsvast geloofde dat hij de dood zou kunnen overwinnen, dat hij gewoon vrijwillig zijn leven gaf voor ons. En dat inderdaad, toen is het allemaal goed gekomen. En daarom heb ik dus nu het vijfde couplet erbij gemaakt.
Een pracht cadeau is Christus mijn verlosser. Uw zegenrijk geeft alles wat er is. U bent mijn rust met onbeperkte vrijheid. Mijn vaste rots is zeker en gewis. Dit houd ik vast, want mijn hoop is Christus. Als schitterend mooi ongehoord, zegt het voort, want niet ik, maar Christus leeft in mij. De nacht was donker, maar ik werd niet vergeten, want aan mijn zij blijft de verlosser staan. Ik ga mijn weg in zwakheid, maar mijn blij. Iedere dag vernieuwt u mij. nou toch er steeds alles misgaat. Mijn oude ik nog vaak de leiding neem. Ben ik toch zeker van het geloof van Jezus. Hij heeft mij lief en stiert niet te vergeefs. Dit houd ik vast, want mijn hoop is Christus. U bent de glorie tot in eeuwigheid. Is mijn leven volbracht wat ik boven verwacht? Want niet ik, maar Christus leeft in mij. Dit houd ik vast, want mijn hoop is Christus. U bent de glorie tot in eeuwigheid. Is mijn leven volbracht wat ik boven verwacht?